Welkom bij een nieuwe aflevering van Almere Divisie, de podcast zoals te doen gebruikelijk op de 8e etage van de WTC-toren in het centrum van Almere. Met weer drie mooie gasten aan tafel, drie Almeerse gasten. En dat, dat komt niet vaak voor. Te beginnen met Damien van Brugge, echte, volgens mij de enige Almeerder in de huidige eerste selectie van Almere City FC. Hè?
Dat denk ik wel, ja. Ja, inderdaad.
Ja, hey Damien, afgelopen zaterdag weer een puntje gesprokkeld tegen FC Utrecht. Maar gezien de slotfase waarin jullie nadrukkelijk aandrongen, had er misschien wel iets meer in gezeten, denk ik. Hè?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we eigenlijk de hele wedstrijd echt wel goed speelden. We kwamen natuurlijk goed uit de startblokken. En eigenlijk denk ik richting het einde toe namen we echt wel weer het heft in handen met nog een paar goede mogelijkheden. Die helaas net niet voor ons binnenvielen. Maar ik denk al met al toch alweer een goede wedstrijd waar je wel weer met een positief gevoel mee verder kan.
Ja, nou komt jouw familie uit Utrecht. Hè? En er zijn ook volgens mij ooms met een seizoenkaart die op de Bunnik-site zitten. Heb je nog veel appjes gehad na afgelopen zaterdag?
Ik heb niks van ze gehoord. Nee, ik denk dat ze een beetje pissig waren dat ze niet gewonnen hadden.
Ja, want ze vertrokken volgens mij wel met een chagrijnig gevoel allemaal richting Utrecht, hè?
Dat weet ik niet, maar ik kan me wel voorstellen dat als zij de week daarvoor van Ajax hebben verloren, dat ze het de volgende week weer goed willen maken. Alleen ze hadden ons een taaie tegenstander.
Ja, toch gewoon weer een puntje erbij. Hè? Nu 29 punten met nog 9 potjes te spelen. Dat ziet er goed uit voor jullie.
Klopt, ja, het ziet er goed uit. Ik denk niet alleen als je naar de ranglijst kijkt, maar ik denk ook zeker het spel wat we spelen. Dat we de laatste tijd echt wel een behoorlijk niveau halen. En dat geeft eigenlijk meer vertrouwen dan de stand op de ranglijst, eerlijk gezegd.
Ja, ik zei net even in de introductie. Jij bent de enige echte Almeerder in de eerste selectie. Maakt dat jou ook trots?
Nou, absoluut. Ik denk als je gewoon kijkt wat het doet met de stad. En de positiviteit rondom de club. Dat is echt hartstikke leuk om mee te maken.
Ja, geweldig om mee te maken lijkt mij. Eerst die promotie en nu het allereerste seizoen op het hoogste niveau. Ja, je moet af en toe denk ik even in je arm knijpen, toch?
Absoluut, ja. Alles gaat eigenlijk tot nu toe voor de wind. En dat is echt dat is een lekker gevoel als het gewoon goed gaat. En allemaal wel ondanks hard werk vanzelf lijkt te gaan. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog 9 wedstrijden. Ja. En ik hoop dat we daar zoveel mogelijk punten in gaan pakken.
Ja, merk jij in de stad ook een verandering in de attitude van de gemiddelde Almere? Dat ze trotser zijn? Door jullie prestaties misschien wel, dat ze meer met de borst vooruit lopen tegenwoordig?
Nou ja, ik denk het wel. Ik denk sowieso inderdaad dat als het over voetbal gaat, dat mensen toch gewoon naar ons kijken nu, naar Almere City. En dat is denk ik een hele goede vooruitgang.
Ja. Ja, nou, we praten zo meteen uitgebreid met jou verder. Onder andere over die wedstrijd tegen FC Utrecht. En we gaan natuurlijk ook vooruitblikken op de uitwedstrijd tegen Vitesse. Komende zaterdag in de Gelderdoom. Tweede gast aan tafel. Niemand minder dan de erevoorzitter. De man die begin deze eeuw betaald voetbal naar Almere wist te halen. En dat uiteindelijk dat werd gerealiseerd in 2005 na een strijd van jaren. Welkom René. Gisteren mocht jij 57 kaarsjes uitblazen. Gefeliciteerd nog.
Dankjewel. Ja, van harte.
Ja, heb je dan nog een beetje uitbundig gevierd? Of is dat er niet meer bij op die leeftijd?
Nou, uitbundig is misschien een groot woord. Maar ik heb heerlijk gegeten met mijn kinderen. En tegenwoordig met mijn kleinkinderen. Dus mooie kan eigenlijk.
Genieten.
Zeker.
Ja. En was het ook genieten afgelopen zaterdag? Want je was natuurlijk vanzelfsprekend aanwezig in het Jammerstadion. Goed was het niet, maar was het nog een beetje genieten?
Nee, je zegt het goed. Het spel was dan misschien niet altijd even goed. Maar ik heb van ons team zeker genoten. En de uitslag ook. En natuurlijk, iedereen had gehoopt en misschien verwacht. En misschien had het ook terecht geweest als we iets meer hadden gekregen. Maar jongens, 1-1, 4 punten tegen FC Utrecht. Ik wou dat we volgend jaar dat ook hadden, 4 punten tegen FC Utrecht. Dus ik heb er heel veel vrede mee.
Ja, je zag het na afloop weer, de frustratie. Ze zeggen allemaal, we weten wat ons te wachten staat. Maar uiteindelijk bijten ze zich allemaal stuk. En aan het eind van de avond vertrekken ze allemaal met een chagrijnig gevoel uit Almere. Dat is een beetje de gemene deler.
Ja, maar je zegt het heel goed. Elk team heeft het erover hoe moeilijk het voetbal is tegen ons eerste helftal. Maar laten ze dat maar lekker zo houden en laten ze maar lekker gefrustreerd terug naar hun
eigen
stad gaan.
Dat is een prestatie aan zich, toch? Die mensen allemaal chagrijnig te krijgen als ze in Almere zijn geweest.
Ik vind het heel knap. En laten we heel eerlijk zijn. Ik had het begin van het seizoen niet verwacht dat dit zo zou gebeuren. En nu vindt het plaats. En ik vind het alleen maar geweldig en een compliment voor de ploeg.
Ja, je bent al heel lang aan de club verbonden. Je bent niet voor niks erevoorzitter. Je hebt ook de jeugd heel hoog in het vaandel staan. Je bent ook sponsor van de Academy. Maar jij hebt Damien ook nog meegemaakt natuurlijk als klein spelertje in de jeugdopleiding. Hè?
Ja, toen was het geen klein spelertje hoor. Toen was het al een goede speler en hij was ook best wel groot voor zijn leeftijd. Ja. Maar die heb ik zeker heel vaak zelf zien spelen.
Ja, wat was het voor een jongen destijds?
Het was een rustige jongen, een serieuze jongen. En wat ik altijd weet van de training is dat hij heel leergierig was.
Ja, en wist je al dat het een groter ging worden, zeggen we dan?
Nou, hij stak wel elke week er gewoon uit. En natuurlijk zal hij ook al een keer een mindere wedstrijd gespeeld hebben toen in de jeugd. Maar hij behoorde altijd wel bij de betere drie.
Ja, en hij zat ook bij jouw zoon in het elftal, hè?
Ja, ik heb inderdaad met mijn zoon gespeeld, ja.
En uiteindelijk was het onvermijdelijk dat, want destijds hadden jullie een innige samenwerking met Ajax, dat hij naar de jeugdopleiding in Amsterdam vertrok. Dat was onomkeerbaar.
Dat was onomkeerbaar en dat had hij ook gewoon verdiend op dat moment.
Ja, en hij was niet de enige hè, die stap zette destijds. Kun je nog eens meer spelers noemen?
Oh ja, nou ja, het begint natuurlijk ooit met Maduro natuurlijk, die stap gemaakt heeft. En ja, zo zijn er wel een paar spelertjes geweest. Des is natuurlijk, hè, moeten we niet vergeten.
Dest. Ja, ja.
Een mooie speler ook en zeker nu ook natuurlijk. Maar ik denk dat er zijn echt wel meerdere spelers geweest, ja.
Ja, nou ja, toch wel behoorlijk wat namen dus uit de opleiding.
Het begon zeker natuurlijk met Clarence Seedorf. Daar begon het mee.
Ja, maar die komt niet bij ons vandaan,
nee,
toch?
Want dat is wat over Almere, toch?
Nee, zeker. Ja. Clarence is een hele grote voetballer.
Ja. Ik heb jou nog helemaal niet geïntroduceerd, maar je begint zelf al. Jeroen Oosterheert, journalist, politicus, oud City Watcher voor Almere Vandaag. Maar bovenal tegenwoordig seizoenkaarthouder van Almere City. Jeroen, dit is een voetbalpodcast, gaat natuurlijk over Almere City. Maar we moeten het natuurlijk ook even heel eventjes kort over de Almeerse politiek hebben. Want afgelopen donderdag stapte de VVD uit de coalitie. Is het chaos momenteel op het stadhuis of vallen we mee?
Nee, chaos niet. Weet je, er werken genoeg professionals om te zorgen dat de stad draaiende blijft. Politiek is het even lastig op het moment. Maar nou ja, zoals je afgelopen donderdag hebt gehoord, na het terugtrekken van de VVD die zijn wethouder terugtrekt. En D66 die daarna met een verklaring kwam. De onderhandelingen zijn begonnen. Dus weet je, het gaat echt wel door. De stad blijft echt wel doorwerken, doordraaien. En een chaos is het zeker niet. Er wordt nog gewoon belasting geïnd, om het zo maar te zeggen. De uitkeringen worden betaald. De paspoorten worden uitgegeven. Het stoplicht doet het nog. Het is zeker geen chaos.
Ja, dus het gaat allemaal goed aflopen.
Ja, dat ligt eraan wat je goed vindt. Weet je, dat is nu de politiek. We hebben natuurlijk een heel divers landschap op het moment. We hebben een hele brede coalitie. Dat is heel lastig onderhandelen. Als je kijkt van Partij voor de Dieren, VVD, PVV, Forum voor Democratie, SP, Bijeen. En zo kan ik nog 13 andere partijen noemen. Maar je moet wel met elkaar uitkomen.
Maar dat gaat wel gebeuren.
Je hebt wel een meerderheid nodig. Ja, dat gaat wel gebeuren.
Ja, nou ja. Plaatselijke politiek is leuk, maar de plaatselijke voetbalclub is nog leuker. Waar heb jij Almere City FC Utrecht gekeken?
Op Ameland.
Op Ameland?
Ja, oh. Ja, ik was op Holm. Ja, daar werd het ook uitgezonden op de televisie. Zet je knop aan en het doet het. Ja,
ja en was het kon het jou een beetje bekoren wat je gezien hebt?
Ja, natuurlijk. Weet je, kijk, ik ben vanaf het begin af aan heel duidelijk geweest. Als ze zich handhaven, vind ik het prima. De manier waarop, maakt me niet uit. De eerste 2-3 wedstrijden, met name toen we in de Kuip zaten, dacht ik van, als dit zo doorgaat, wordt het een heel lang en heel vervelend seizoen. Tegen Zwolle hebben we gezien dat er halverwege een duidelijke tactische omschakeling is geweest. De spits werd teruggetrokken. Die werd gehaald als een spits. Er werden op een net iets andere manier verdedigd. Op een andere positionele manier verdedigd. En nou ja, iedereen bijt zich daar, wat jullie net ook zeggen, bijt zich daar op stuk. Ja. Het roept bij mij nog wel steeds de vraag op. Hoe is er geselecteerd en hoe is er van tevoren gekeken? Is er door de technische leiding gezegd, we gaan 4-3-3 spelen? Of is er van tevoren gezegd, nou, zie maar, hier heb je spelers, doe er wat mee. Weet je, we haalden een nummer 9.
Ik denk dat aanvankelijk wel de bedoeling was om
te gaan spelen. We hebben nog steeds geen spits, weet je. We hebben gewoon geen echte spits. En dat is natuurlijk, er werd wel een spits gehaald, werd een dit gehaald, werd een dat gehaald. Ja. En dat baart mij zorgen niet. Maar ja, dat vind ik opmerkelijk, weet je. Er gebeurt, er wordt een elftal neergezet. En nou, halverwege het seizoen heeft Alex blijkbaar een oplossing gevonden.
Pastoor,
om de 10 punten te laten pakken. Er worden nu in de winterstop ook weer een spits gehaald. Die speelt niet. Er wordt een Bosnische Zweed gehaald met Interland.
Adi Nalic.
Speelt niet. Weet je. Maar er wordt wel gezegd, als we iemand halen, moet hij direct speelklaar zijn.
Weet je, maar hij heeft viel wel in, hè, afgelopen.
Is wat anders
en tegen Feyenoord, ja.
Is wat anders dan speelklaar. Is niet meteen een versterking voor onze basis. Onze basis is gewoon sterk, speelt op het moment. En clubs bijten zich daarop stuk. Ik vond het wel grappig dat die Hoogma van Heracles na afloop zei, we weten precies hoe ze spelen, maar we hebben er geen antwoord op.
Nee, nou, hij was niet de enige in ieder geval. Maar de gemiddelde seizoenkaarthouder vindt het eigenlijk wel prima, zolang er gewoon puntjes gesprokkeld worden.
Laat dat liedje maar klinken.
Laat ze maar lullen.
Ja, zo is het.
Ja. Nou, ook praten we zo uitgebreid met jou verder. Deze podcast zal niet zijn zonder onze eigen, eigenzinnige verslaggever Joep.
Soms zijn er van die wedstrijden, Martijn, dan is het toch smullige blazen in een stadion, hè? Tiki-taka voetbal. Veel doelpunten, eindstand 3-3, het publiek in extase. Nou, dat alles had de wedstrijd van afgelopen zaterdag niet. Het was huilige blazen in het Janmarsstadion, eindstand 1-1. Waar Damien van Brugge, een van jouw gasten, Martijn, alleen maar bezig was met het duelleren met de spits. Beetje irritant gedrag vertonen, beetje ballen wegkoppen. Het was niet om aan te gluren van de beide partijen. Snel vergeten de wedstrijd die René ter Borre van de tribune zag. Man die toch wel kan worden betiteld als een clubman, hè? Was betrokken bij de oprichting van City FC, toen nog Omniworld in september 2001. Toen het nog ging over de zwarte schapen, over paarse shirts. Inmiddels ingeruild voor het rood en trots eredivisionist. En dan Jeroen, ja, dat is ook een vriend van de show. Waar zit hij trouwens tegenwoordig? Jeroen, leg eens uit. Vroeger de perstribune. Zit je daar nog een beetje in de buurt? Is je zicht mogelijk wat verbeterd? Want de huidige perstribune, Martijn, dat is niet al te best, hè? Zicht in de gemiddelde bezemkast, waar je op een monitor kijkt, de commentaar geeft is beter, toch? Afijn, fijne podcast allemaal en ik spreek jullie later weer.
Nou Jeroen, waar zit je tegenwoordig?
Op de middenlijn.
Ja, beter. Daar hoort de perstribune ook te zitten. Je zat daar vroeger.
Dat is een goede, maar een andere kant. Weet je, ik zit nu aan de kant waar de wind minder staat. Dus ik heb wel echt een betere plekje uitgezocht. Dat is wel gewoon het voordeel van als je vrij mag zitten waar je wil. Of nou ja, je moet die stoel ook gewoon betalen. Zo simpel is het ook. Maar moet de pers...
Ik krijg wekelijks van allemaal collega's geklaagd worden. Je zit helemaal rechts in de hoek bij de cornervlag. Je zit laag. Je kan de andere cornervlag niet zien, want daar zit de duck-out voor.
Ja, ik snap het helemaal wat je zegt. Ik heb zelf jarenlang heel Nederland doorgereisd. En op sommige plekken is het beter, op sommige plekken is het minder. Het zal altijd een geklaag blijven. En dat hoort ook een beetje bij de journalistiek. En het mag van mij, maar je moet ook heel simpel constateren, op het moment dat er nu 20, 30 journalisten komen bij een wedstrijd, ja, dan ga je die niet een plekje op de...
Nee, dat moet veranderen bij de verbouwplannen.
Je moet er in ieder geval anders over nadenken. En, daar hebben we het al vaker over gehad in het verleden. Ja.
Hij moet ook op hoogte zijn. Hoogte en een beetje ter hoogte van de middenlijn. Dan is
kijk, je ziet op het beeld zie je dat de camerapositie niet stabiel is. Een vakman ziet dat. Weet je? En de vraag is of wij allemaal zo vaktechnisch moeten zijn als de gemiddelde consument. Maar je ziet een verschil. Moeten ze daarom op een ander plekje, op een beter plekje zitten? Ja, ik vind dat een hele moeilijke discussie.
Ja. Nou, laten we nog heel even teruggaan naar afgelopen zaterdagavond. Utrecht keerde dus gefrustreerd terug. Luister maar even naar dit interview met de trainer van FC Utrecht, Ron Jans.
Ron, het was moeizaam van twee kanten vandaag.
Ja, dit was precies de wedstrijd die we voorspeld hadden en die is het helaas ook geworden. Ik ben blij dat het voorbij is.
Het was echt afgrijzelijk eigenlijk om naar te kijken.
Nee, dat is ook zo, maar ook om naar te kijken, maar denk ik ook om te voetballen. Een waardeloos veld. Een tegenstander die tactiek veroordeel ik absoluut niet hoor. Maar die laat je gewoon niet voetballen. Het is heen en weer schoppen, tweede ballen. Het is klaar. Volgende week gaan we weer voetballen.
Hoe hebben jullie geprobeerd om daar toch een plan op te smeden?
Nou ja, het gaat dan om de momenten dat je via de tweede bal. Er komen toch momenten dat je vandaar weer aan het voetballen komt. En ja, daar hebben we geloof ik drie keer gebruik van gemaakt. En voor de rest ook zijn we meegegaan in het spel. Ik begrijp het ook wel hoor. Het is gewoon ook vreselijk om te spelen. Maar dat is te weinig. En daar komen we wel vaker op terug. Dat wij, als we de bal dan hebben, dat we daar moeten we er echt nog beter in worden.
In hoeverre kan het ook iets mentaals zijn? Precies wat je zegt, een beetje meegaan in hun spel.
Ja, nee, maar het is gewoon onmogelijk. En dan... De bal hobbelt alle kanten op. Als ze de bal hebben, dan schieten ze hem eigenlijk naar voren. Je wordt gedwongen bijna om dat zelf ook te doen, want ze spelen verdedigend wel met heel veel druk op de bal. En dan is die wedstrijd afgelopen en gaat iedereen naar huis en denkt van ja, er heeft niemand verloren en voor de rest, waar heb ik naar gekeken?
Ja, dat was Ron Jans in gesprek met Corné in het Hout, uit Dronten overigens, bij FC Utrecht Media. Ja, Damien, wat vind je van deze reactie van Ron Jans?
Nou, in eerste instantie hoor ik een hoop complimenten voor ons. En aan de andere kant dacht ik even dat het een stukje was nog met Joep, dat het een soort van parodie was op een interview. Ja, kan er weinig mee, eerlijk gezegd.
Ja. Bedoel, snap jij deze reactie, René, van Jans?
Ik snap hem. Ja. Ik snap hem wel. En,
maar frustratie ook, druipt er vanaf.
Ja, frustratie. Maar ik vind het ook weer gewoon een groot compliment naar ons toe. En ja, de onmacht, die laat hij wel duidelijk merken.
Ja, want uit alles komt naar voren dat ze er totaal geen vat op kregen. Hoe goed ze zich ook voorbereiden.
Ja, je wist precies wat er ging gebeuren. Nou ja, als je kunt anticiperen, dan moet je er wat mee doen. Weet je, als jij de kwaliteiten niet hebt om het wel te voorspellen, maar je hebt de kwaliteiten niet om dat in klinkende munt uit te laten betalen. Ja, ik denk dat daar bij hem met name de frustratie in zit. Ja. Hij heeft natuurlijk een mooie reeks neergezet. Hij is op naar Europees voetbal, bla 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 bla. Weet precies wat voor soort wedstrijd hij gaat krijgen en zijn eigen team. Is niet in staat om het tactisch op te lossen. Ja, heel vervelend voor hem. Tot ziens.
Ja, ja, frustratie. Ik vond het wel een exemplarisch in ieder geval voor de tegenstanders die vertrekken vanuit het Jammerstadion. Jullie begonnen uitstekend, hè, afgelopen zaterdag met die fantastische goal van Kathleen. Met die dubbele schaar snelde langs Ter Avast, plofte onderkant lat binnen. Heerlijk begin. Die zit er lekker in momenteel, hè, die Kathleen.
Absoluut. Ik denk dat we hem ook goed in zijn kracht gebruiken. Heel veel stelling proberen te brengen. Zodat hij zijn acties kan maken. En het is duidelijk dat hij daar heel goed in is. Hij heeft echt een hele goede 1-tegen-1 actie. En dat betaalde zich perfect uit.
Ja, goeie hier waren volgens mij dit seizoen nog niet zo snel op voorsprong gekomen, toch? Wel.
Nee, dat denk ik niet. Nee. Dus ook lekker om een keer vroeg op 1-0 voorsprong te komen. En je krijgt natuurlijk gelijk het stadion erachter. Wat ook gewoon een prettig gevoel is. Dus het was eigenlijk een heerlijk begin van de wedstrijd.
Ja, wat is het voor een jongen, die Kathleen? We kennen hem niet zo goed, hij wordt niet zo heel vaak geïnterviewd.
Gewoon een rustige jongen, die echt een liefhebber. Hij loopt overal loopt hij rond met zo'n klein balletje. De hele dag onder zijn voet doorhalen. En,
verliefd op de bal.
Verliefd op de bal, inderdaad.
Ja, ja. En hij is een van de vier Fransen. Hè? We hebben natuurlijk ook Barbet, Robinet en Jan Kitala. We hebben natuurlijk ook nog Faïs Matvar van de Gomorre. Trekken die ook enorm veel naar elkaar toe, of valt het wel mee?
Ja, natuurlijk, ze spreken dezelfde taal, dus ze hebben wat meer aan elkaar dan aan een ander. Maar over het algemeen gaat de hele groep goed in elkaar op. Maar je merkt natuurlijk wel, als je met elkaar dezelfde taal kan spreken, dat je daar natuurlijk wel wat meer naartoe trekt.
En hoe kan jij met ze communiceren? In het Engels of hoe is jouw Frans?
Nee, gewoon in het Engels. Gewoon in het Engels. En met je handen, met je vingers wijzen waar die heen moet.
Maar ze zijn wel belangrijk, hè, de Fransen, voor jullie dit seizoen.
Absoluut.
Met Robinet onder andere natuurlijk ook. Ja, en nu Kathleen.
Klopt. Ja, vorig jaar ook al, Theo. Dus echt top.
Hey, René, Kathleen, die wordt gehuurd van Lorient. Die zitten in de Ligue 1. Dat is geen kleine club. Afgelopen weken tegen Feyenoord was hij al goed. Tegen Heracles vorige week. Ben jij een beetje onder de indruk van die Kathleen?
Nou ja, als je daar niet meer van onder de indruk bent, dan moet je maar stoppen met voetballen kijken.
Je speelt zich echt in de kijker, hè?
Ja, geweldig. En gewoon op het ogenblik gewoon een van de betere. Ja. Maar het is wat Damien zegt. Ik denk dat hij inderdaad ook kracht gezet wordt. En dat hij ook de mogelijkheden krijgt om te doen wat hij heel goed in is. Je hebt het over die dubbele schaar. Ja. Die natuurlijk fantastisch is om te zien. Maar ook hoe hij die goal afmaakte was gewoon weergeloos.
Ja. Terwijl hij volgens mij had wel een aanloopje nodig om goed te beginnen in Almere. Het is echt iets van de laatste weken dat hij echt zichzelf...
Hij best wel laat aan volgens mij. Ja. Dus dat heeft ook niet echt meegeholpen.
Ja. Jeroen, een mooie publiekspeler, ja, die Kathleen.
Natuurlijk, als hij aan de bal komt ga je bijna staan. Weet je, dan denk je, wat gaat hij doen? Ja, dat is toch mooi.
Ja.
Ja, ik kan daarvan genieten. Dit zijn die jongens, dat vind ik het leukst om te
Daarvoor
doen.
Heb jij die seizoenskaart.
Ja, dat is heel. Ja, je geeft die jongens aan de zijkant een bal en laat ze gekke dingen doen. Weet je, ik hou ervan.
Ja.
Weet je, en dat hebben we ook. En dat wordt ook onderschat. Hè? Weet je, het is misschien, die jongens die maken wel die doelpunten.
Ja.
Een bal vanaf 12 meter erin schieten is nog moeilijk genoeg met een keeper van 2 meter nog wat erin. Weet je, dus dat moet ook niet onderschat worden. Die jongens schieten ze wel echt erin, met welke actie dan ook. Dat is ook een kwaliteit.
Ja. Hey, wie is jouw favoriete speler in de huidige selectie? Moeilijke vraag.
Nee, helemaal niet. Ik vind Koopmeiners, dat is echt, daar geniet ik echt, echt enorm van. Want ik had totaal geen idee bij hem. Ik kende hem. Ik had hem één keer gezien toen hij nog bij AZ zat, of bij Jong AZ zelfs. Maar en op dit moment, ja, zoals die controleert, het overzicht houdt, weet wat er gebeurt, weet wat er achter hem gebeurt, weet wat er voor hem gebeurt, weet wanneer hij in moet stappen om die belangrijke tweede bal net te pakken, die Demi. Maar van daaruit wordt er gevoetbald.
Ja. Jij verwacht eigenlijk wel dat hij weer terug gaat naar Alkmaar volgend jaar?
Dat weet ik niet. Ik weet niet wat zijn status is en contract. Ik snap dat nu heel erg speelt, zo rond 1 april. Dat deed ik vroeger ook altijd als journalist. Maar zo zit ik helemaal niet op de tribune. Nee. Ik zit helemaal niet meer te kijken van wie gaat weg, wie blijft en wat voor contracten. Dat is wel iets wat ik losgelaten heb.
Ja. Nou, mooie, snelle, vlugge 1-0 dus. Pickstart noemen ze dat. Maar na een kwartier spelen kwam Utrecht op gelijke hoogte. En dat was een discutabel doelpunt, want Steyr Racing ging gestrekt in de eigen 16 na een botsing met Joey Jacobs. Scheidsrechter Van der Laan weigerde te fluiten, terwijl dat volgens de regels wel had gemoeten. Luister even naar wat Steyr Racing daarover te vertellen had na afloop.
Ja, ik heb het net half teruggezien, maar ja, wat er gebeurt. Ik loop achteruit, dus ik kan niet precies zien wie er tegen me aankomt, maar ik krijg een volle klap op mijn hoofd. En ik ga gewoon heel ver neer en licht eruit. Dus ja, in principe is volgens mij de regel dat er moet afgefloten worden. Maar ja, ik heb daarna ook niet precies gezien hoe het allemaal is verlopen. Dus ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik kan er nog wel heel erg boos om worden, maar het heeft ook niet heel veel zin. Dus uiteindelijk ja, is het dan nog een lange weg te gaan, nog heel veel minuten te spelen. Dus ja, dan maar weer door. Maar, ja.
Ging echt even het licht uit?
Ja, volgens mij als je het terugziet, ik ging echt even pam neer. Maar niet dat ik als een bokser een minuut knock-out lag. Wat af en toe gebeurt. Maar ja, ik was gewoon even. Ik kreeg een flinke klap op mijn kop. Dus ja, dan ga je even neer.
René, deze goal had nooit goedgekeurd mogen worden.
Nee, maar een beetje terug te komen op wat opmerkingen over dat wij moeilijk te bespelen zijn en dat ze daar geen tactiek op hebben. Die hebben we wel en dat is de scheidsrechter. Want het had gewoon absoluut geen goal mogen zijn.
Nee.
Net zoals we zwaar benadeeld zijn de weken voor bij Heracles.
Met Robinet, die rode kaart, wat geen elleboogstoot was. Ja, ongelooflijk. Hoe heb jij die goal van Utrecht ervaren, Jeroen?
Nee, dit had niet mogen gebeuren. Ik vind trouwens die rode kaart vind ik meer weet je, dat een ongelukkige overtreding kan soms. En een elleboog omhoog en naar achteren is gewoon, ja, dat hoort niet aan voetbal thuis.
Nee, maar die speler die stond niet achter hem. Die speler kwam er aanlopen.
Ja,
dus ik vind het geen terechte rode kaart. Ja, maar okay, dat is gebeurd. Maar nogmaals, de scheidsrechters hebben een antwoord op ons spel.
Ja, wel mooi. Damien, jij speelde ook nog.
Ik hou er nooit zo van om naar een scheidsrechter te wijzen. Nee,
Alex Pastoor ook niet.
Ik geloof daar niet zo in. En dat ze dat willens, wetens en bewust doen. En dat is wel wat René hier impliceert. En daar geloof ik nooit zo in.
Okay. Maar Damien, bij de 1-1 speelde jij ook nog een rol, hè? Jij kreeg eigenlijk, het spel werd gewoon mocht doorgespeeld worden. Vervolgens kreeg jij snoeihard de bal in je gezicht geschoten, waardoor jij ook naar de grond ging en ook uit positie was. En Sam Lammers vervolgens de 1-1 kon binnenschieten.
Ja,
zo was het, hè?
Ja, ik stond in eerste instantie tegen hem aangeplakt. En volgens mij via Joey's voet ging de bal net van richting veranderd. Toen kreeg ik hem inderdaad tegen mijn hoofd aan. En inderdaad, toen was ik eventjes de weg kwijt. En toen was ik hem net kwijt. En daarna dacht ik ook nog dat ik mijn sportmaaltijd eruit moest gooien. Maar die bleef gelukkig wel binnen.
Ja.
Maar als je even zo'n balkaart op je hoofd krijgt, dan ben je heel even je oriëntatie kwijt.
Ja,
dan,
dus Steyr Racing ging even het licht uit. En jij was nadrukkelijk groggy.
Maar je merkt dus ook dat hij ook na afloop van de wedstrijd ook weer onduidelijkheid over deze regel. En dat is natuurlijk wel een nadeel. En daar ben ik wel deels met René eens. Die scheidsrechters die krijgen regels. In een boekje geschreven. En ze weten zelf niet hoe ze daarmee moeten omgaan. Want ze mogen interpreteren. En dat is
maar ik kan zoals vorige week kan ik met mijn hoofd niet bij dat Hiechler ten eerste instantie helemaal niks vindt. En alles wegwuift. En dan vervolgens is er blijkbaar iemand bij de VAR die het wel iets vindt. En dan gaat hij kijken en dan vindt hij het ineens een rode kaart. En dan denk ik bij mezelf van. En nu.
En andersom gebeurt het.
En nu zou je denken van waarom gaat de VAR nu niet ingrijpen? Want ze zien toch gewoon dat het is serieus.
Ja.
Hij krijgt een elleboog op zijn slaap, notabene.
Ja, volgens mij is het alleen als het om een rode kaart situatie gaat.
Ja.
Volgens mij op zo'n situatie mag de VAR niet ingrijpen, dacht ik.
Ik dacht rode kaarten en doelpunten. En eventuele strafschoppen. Dat daar de VAR, dus niet een overtreding ergens op de middenlijn of
maar
zo.
Maar dan heb je het al, hè? Dus zelfs wij weten het niet.
Maar ik geef eerlijk toe, ik heb mijn huiswerk niet gedaan.
Ja.
Ik weet het ook niet.
Ja. Maar heb jij nog de scheidsrechter gesproken na afloop, Yannick van der Laan?
Nee, de scheidsrechter die gaat eigenlijk vaak gelijk naar binnen. En dat, ja, ze hoeven het ook niet uit te leggen aan de spelers. Vaak gebeurt dat in het veld zelf. Maar deze keer heb ik het niet helemaal meegekregen.
Ja, het was een controversiële goal dus. Ook jullie trainer Alex Pastoor had daar na afloop wel een mening over. Ja, is het niet heel duidelijk dat de regels gewoon voorschrijven dat bij dit soort gevallen gewoon er afgefloten moet worden door de scheidsrechter?
Nou, dat had in mijn optiek wel gemoeten. Ik heb erover met de scheidsrechter gesproken. En ja, die zegt dat hij in de war gebracht wordt. Zoals meer scheidsrechters. Omdat heel veel spelers daar de hand mee lichten. En net doen alsof. Ja, maar niet alleen Steijen. Bij Steijen ging het licht uit. Maar in de tussentijd ging Damien ook door de knieën. Dus het... Kijk, wij zijn partij, dus wij vinden dat al snel. Maar in dit geval denk ik niet dat het een goede waarneming was.
René, heeft Pastoor een punt? Dat scheidsrechter een beetje huiverig zijn dat spelers een hoofdblessure simuleren om maar het spel stilgelegd te krijgen?
Dat gebeurt ook, dus dat snap ik wel. Maar nogmaals, dan krijgen we het weer, we hebben de VAR. Dan kun je het toch terug laten kijken en laten zien. Maar ik vind dat de trainer maakt ook een hele goede opmerking ook over de blessure van Damien. Dus je hebt gewoon twee gevallen. En ja. Volgens mij is gewoon als je aan je hoofdletsel hebt, dat er de wedstrijd stopgezet moet worden.
Nou, iedereen was het eigenlijk over eens. Net zoals die week daarvoor. Iedereen het erover eens was dat het geen rode kaart was.
Nou, behalve Jeroen dus. Hè?
Damien, je springt. Je gaat omhoog en je gebruikt je ellebogen om hoger te komen en om je ruimte te maken. Toch? Dat is een beetje hoe je
het was een ongelukkige botsing.
Dat is een beetje, ja, met een elleboog omhoog.
Nee, maar hij maakt geen elleboog, stoot.
Hij gaat omhoog.
Ja, maar niemand springt zonder
je elleboog omhoog. Want dan kan je niet omhoog komen.
Damien, hoe spring jij?
Nou, vaak wel eerder dan de spits. Dus hij heeft niet de kans om die elleboog in mijn gezicht te leggen. Maar in ieder geval zijn elleboog, hij sprong gewoon. Ja, en volgens mij viel het ook wel mee. Maar misschien was hij ook geschrokken omdat die ene jongen wat bloed had. Dat hij daarom ineens dacht van dat het erger was dan het was.
Hij raakte hem met zijn elleboog.
Maar in eerste instantie, of eigenlijk na de beelden nog steeds, vond ik inderdaad dat ik ook denk van was niet nodig.
Kan gebeuren.
Kreeg toch een elleboog.
Ja, die schorsing vind ik ook. Dat had niet goed.
Hij liep tegen zijn elleboog op.
Pof.
Twee weken later zijn we er nog.
Dat is wel hard.
Het houdt de gemoederen nog steeds bezig. 1-1 bij rust was het dus, Damien. Tweede helft krijgt FC Utrecht een goede kans via Sam Lammers. Die wordt aardig gepakt door Nordin Bakker. Ken jij Sam Lammers nog goed uit je periode bij PSV?
Jawel. Ja.
Was dat nog leuk en speciaal om tegen hem te spelen of niet?
Was wel gewoon leuk. Het is altijd leuk om jongens terug te zien waar je mee hebt gevoetbald. We konden het ook best wel goed met elkaar vinden. Ook best wel een succesvol jaar gehad toen. Ook geloof ik derde of vierde waren we geworden in de Jupiler League. En Nederland zelf dan met elkaar gespeeld. Dus het is wel leuk om je aan zulke soort jongens te meten. En Daan heeft natuurlijk ook een paar goede transfers gemaakt.
Ja.
Dus dan is het altijd wel leuk om te kijken waar je dan staat ten opzichte van dat soort jongens.
Ja, ik zag je na afloop even een praatje maken. Dat was duidelijk in beeld. Dus ik denk, nou, die kennen elkaar volgens mij nog wel uit het verleden. Ja. Hey, ik had het net even over Nordin Bakker. Die gaat er een kwartier voor tijd bij zitten. Na een terugspeelbal die wegpoeiert. Dat leek een liesblessure. Ja, die zijn jullie vermoedelijk even kwijt, hè?
Waarschijnlijk wel.
Ja, ik heb het al bij de club even geverifieerd. Ze communiceren enkele weken. Nou, dat is een. Ik zeg, hoeveel is dat dan? Ja, dan krijg je te horen. Ja, ik ben geen dokter. Enkele weken. Maar waarschijnlijk wel meer dan minstens een maand in deze belangrijke periode dat jullie hem kwijt zijn. Dat is een behoorlijke aanlating.
Absoluut. Ik denk dat Nordin de afgelopen 2 jaar dat ik hier ben, dat hij zich ontzettend heeft ontwikkeld. En de laatste maanden echt ontzettend goed staat te keepen. Maar aan de andere kant is het ook weer een kans voor Sammy om zich te laten zien.
Radlinger,
inderdaad. En ik denk dat we ook hartstikke veel vertrouwen hebben in Sammy. Dat is echt ook gewoon een hele goede keeper.
Ja, jij had wel snel door dat het foute boel was bij Bakker. Ik zag jou gelijk het wisselgebaar maken.
Ja, sowieso überhaupt. Bakker heb ik nog nooit op de grond zien zitten. Dus ik dacht van als hij gaat zitten, dan zal hij wel wat hebben. En hij zei gelijk, met Lies, het schoot er eigenlijk een beetje in. Dus toen dacht ik van, het zal wel wisselen, want ze zaten eerst aan de zijlijn nog te kijken van is hij nou serieus of niet.
Ja.
Dus ik zei, want hij gaf zelf eigenlijk.
Ja, want sommige keepers die gaan ook wel eens op de grond zitten om eventjes een momentje te pakken.
Hè?
Ja. Maar dus daar dacht je ook even aan.
Was het niet zo, nee.
René, dat is wel een aanlating, hè? Dat voorlopig in deze misschien wel cruciale maand, waar allemaal directe concurrenten Almere treft, Bakker niet op doel staat.
Ik denk zeker dat het een aanlating is. Ik denk dat Nordin Bakker bewezen heeft gewoon een hele goede eredivisiekeeper te zijn. En bij ons gewoon heel erg goed doet.
Ja. Jeroen, jij bent oud-keeper, hè?
Ja, nou ja, absoluut. Weet je, en die jongen straalt de laatste tijd gewoon rust uit. Weet je, dat was vorig jaar in het begin ook wel even anders. Maar wat Damien ook zegt, die is daar echt in meegegroeid. Met onze plek op de ranglijst. En nu is hij gewoon echt een stabiele, degelijke, duidelijke...
Misschien wel de personificatie van de opmars van Almere City. Nooit een bakker.
Misschien staat iemand.
Ja, zeker. Ja, ik denk, dat zei ik vorige week, volgens mij toen was hij hier te gast. Maar volgens mij heeft Almere City nog nooit zo'n goede vaste eerste doelman gehad. Zo constant.
Huh? Weet ik niet. Ik vond er wel een paar goed, hoor. We hebben wel goede keepers gehad, hoor. Ja. Echt wel.
Ja. Maar nu Samuel Radlinger, die dus gehuurd wordt van Austria Wien. Kwam nog niet... Nu heeft hij zijn eerste eredivisie minuten gemaakt. Maar nog niet echt getest tegen Utrecht. Want die kwamen niet meer eigenlijk in de richting van de goal. Maar jij hebt hem wel een keer gezien voor de beker, hè? Tegen Katwijk.
Ik heb hem voor de beker gezien tegen Katwijk. Toen vond ik ook geen goede indruk maken. Maar wat ik heel positief vind, en dat zei Jeroen voor de uitzending, de reactie van de verdediging inderdaad toen de wisselkeeper kwam, was het niet van, hé, we moeten extra alert zijn, maar had er gewoon vertrouwen.
Geen paniek.
En ik heb het van Damien ook gehoord, dat het gewoon heel goed gaat en gewoon een goede keeper is. Dus daar steun ik me dan op. Maar heel eerlijk gezegd, ik had even tijdens de wissel, was ik er bang voor. Ik denk, jongen komt op een ongelukkig moment, komt erin. Heeft toch dat verleden dan van een mindere wedstrijd tegen Katwijk. Ja, houdt die jongens hier staan. En dat is gelukt. En dat gaat hij hopelijk zaterdag tegen Vitesse ook doen. Het is wat Damien zegt, is ook weer voor iemand een kans. Maar dat we Noordin gaan missen, dat is zeker.
Ja, Jeroen, jij zegt dat gelijk dat het goed zat dus.
Ja, nou ja, kijk, dat is de ervaring die je dan meeneemt. Ook al heb ik nooit op dat niveau gekiept. Laat het even duidelijk zijn. Maar ik ben wel eens wisselkeeper geweest op een amateurniveau. En dan kom je erin en dan raken de spelers in paniek.
Bierteam, hè? Dat was toch het bierteam?
Dan weet je dat het aan jou als keeper ligt. Nou ja, en als je als spelers dat niet hebben, weet je, dan is het ook meteen duidelijk van oké, die jongen bewijst zich op de training. Die weet hoe hij een balletje in moet spelen. Die weet hoe hij een balletje mee moet rollen. Ja. Die weet hoe hij bij de corners neer moet zetten. Weet je, dan zijn die afspraken helder en dan kan hij ook nog keepen. Want anders reageren. Ja. Verdedigers daarom.
Ja, maar het is een hele ervaren doelman. Hè? Hij heeft ook al een hele trits aan clubs achter zijn naam staan.
Ja, absoluut. Volgens mij een paar jaar in Oostenrijk gekiept. Duitsland. Dus echt een ervaren jongen die weet hoe het moet.
Ja. Alleen nu
laat hij het ook zien.
Alleen die andere reservekeeper, Stijn Keller, is ook geblesseerd nu momenteel. Hè? Dus Radlinger moet nu niet geblesseerd raken.
Ja?
Ja.
Ja?
Ja.
Oké. Okay.
Toch? Stijn Keller is ook geblesseerd. Hij heeft een schouderblessure.
Oké.
Die heb je niet gemist de afgelopen dagen?
Jawel.
Oké. Maar in ieder geval twee geblesseerde doelmannen op dit moment.
Nee, je hebt toch ook wel eens gekiept, of niet?
Ja, zeker.
Ja, hè? Dat wist ik ook nog wel. Ja, nou, ja.
Ja, was een verdienstelijke doelman.
Daar gaan we hoor. Ze kunnen ons altijd bellen, toch?
Ja, absoluut. Ja,
zeg jij gewoon voor twee cola.
Dan gaan wij in de bank zitten.
Ja. Damien, in de slotfase gingen jullie eigenlijk nog nadrukkelijk op zoek naar de overwinning. En nog een hele vrije trap van Steyr Racing op de lat. En nog een poging van Kathleen. We zeiden het net al even, misschien wel te weinig gekregen.
Ja, dat was jammer. Ik denk op het einde inderdaad, toen we nog een kleine slotoffensief eruit gooiden. Volgens mij ook nog een schot van Peer dat net langs de paal vloog. Maar inderdaad, de laatste minuten van de wedstrijd maakten we toch alweer flink aanstalten. En dan is het wel jammer dat je niet toch nog die 2-1 binnenprikt.
Ja, te weinig gekregen, René?
Uiteindelijk wel.
Ja?
Uiteindelijk wel, vind ik wel, ja.
Maar goed, Jeroen, 29 punten. Jij kon ook wel leven, dat zei je net al, met het puntje. Hè?
Ja, maar het is wel jammer. Ja. Weet je, jammer. 3 is toch meer.
Ja, net zoals die week daarvoor, hè?
Ja, zo simpel is het.
Maar goed, vanzelfsprekend was Joep natuurlijk ook aanwezig afgelopen zaterdag in het Jammerstadion.
Het is in de podcast natuurlijk al ruimschoots gegaan over die wedstrijd van afgelopen zaterdag, die 1-1. Dus daar wil ik niet meer te veel op inzoomen, Martijn, maar nog wel een beetje op die grasmat. Damien, leg mij nou eens uit. Als jij de tegenstander ziet aankomen, paar uur voor een wedstrijd, die veldinspectie ziet doen, dan zien ze die gaten, de hobbeligheid. Bied je dan nog je excuus aan of zo? Of zeg jij dan, ja, daar moeten wij ook op spelen? Hallo, 2 partijen hebben er allemaal mee te maken. Vraag me dat toch zo af, want het veld is niet al te best. Sommige mensen noemen het de tactiek van City FC om in de Eredivisie te blijven. Dat zijn nogal uitspraken, Martijn. En stel je nou voor, Martijn, dat jij aankomend weekend daar in Arnhem, je gaat naar de wedstrijd toe, City FC daar ziet winnen. Dan heb je 32 punten. Kan je ondeugend om het hoekje kijken bij de play-offs van Europees voetbal, zo een beetje kijken? Kijk alleen een beetje flirten, niet meer dan dat. En vooral zwaaien naar die 16e positie van de Eredivisie. Maar die is dan heel ver weg. Dan kan de slagroomtaart denk ik maandag bezorgd worden in het Jan Marsstadion. Hoewel die puntengrens toch altijd wordt gezien als 34. Maar ik geloof het wel. Wat jullie even over dat veld, maar ook zeker over een potentiële driepunter in het Gelredome.
Damien, de eerste vraag van Joep. Bied jij van tevoren al je excuses aan voor het veld bij je tegenstander?
Nee, absoluut niet. Het veld is niet perfect, maar er wordt wel heel hard aangewerkt om het perfect te maken. En uiteindelijk hebben allebei de teams, inderdaad wat Joep zegt, hebben er allebei last van. Alleen ik denk dat wij goed met de omstandigheden omgaan.
Ja. Wordt het ook een beetje overdreven in jouw ogen? De hele tijd over het veld gaat?
Ja, vind ik wel. Ik bedoel, het doet eigenlijk geen eer aan de prestatie die wij als team leveren. En dat is af en toe wel eens jammer inderdaad. Als je sommige berichtgeving, dat ik denk van ja, doet niet helemaal eer aan wat de club momenteel presteert.
Nee, René, het is eigenlijk een tweewekelijks terugkerend fenomeen. Dat het veld op ESPN met name de hele tijd knollentuin genoemd wordt. Is dat terecht?
Nee, en ik denk ook dat het gewoon een beetje ontkenningsfase van de tegenstanders is. Dat ze gewoon geconfronteerd worden dat wij minimaal net zo goed zijn als zij.
Ja.
En dat is voor sommigen heel moeilijk te verkroppen.
Ja. Nou, we hebben net Ron Jans gehoord. Dat veld, dat werd er in oktober ingelegd, hè? Nadat die veldverwarming erin zat. Maar toen was men al een beetje huiverig van dit zou wel eens niet zo heel lekker kunnen gaan hechten.
En hoeveel water is er wel niet gevallen de afgelopen weken? Dus weet je, het is ook niet het beste veld wat er is. En dat kun je ook niet verwachten van oktober naar nu. Weet je, met de hoeveelheid regen, de paar keer vorst die er overheen is gegaan. Het is niet ideaal.
Nee.
Maar om dat elke keer te benoemen, dat hoeft voor mij ook niet. Ik weet het wel.
Ja, maar nou werd er ook echt iets gesuggereerd bij ESPN. Er werd eigenlijk gezegd, dat is een beetje een complottheorie, dat het bewust slecht onderhouden werd.
Complottheorie,
het veld.
Daar hou ik van. Nou,
dat het door Almere bewust gedaan wordt.
Daar snij je jezelf toch altijd meer in de vingers met dit soort dingen. Ja. Weet je, daar geloof ik niet in. Ik geloof nee. Degene die dat suggereert, die moet zichzelf heel goed achter de oren krabben wat hij nou eigenlijk suggereert. Weet je? Dat mensen bewust velden anders aan gaan leggen om daar zelf voordeel bij te hebben.
Ja, volgens mij was dat bij Perez bij ESPN. Ja, die zeiden van, in ieder geval in die discussie, dat ze het bewust niet goed onderhouden. Ja, maar ik zie die mensen altijd heel druk bezig.
Laten we dat eventjes concreet maken. Damien, die komt mij een corner naar voren. En die gaat die bal die komt eraan. Zo'n bal gaat gemiddeld 40, 50, 60, 70 kilometer per uur. En die struikelt over een graspot die daar de dag ervoor neer is gelegd om de verdediger van... Laat die mensen even doorvragen die daar aan tafel zitten. Wat bedoel je nou?
Ja.
Weet je, en wat heeft dat voor gevolgen? Want Damien die denkt, stop, er ligt een graspel op de 11 meter. Ik moet er omheen lopen in een wedstrijd. 2 keer 90 minuten, hartslag 180.
Het zijn gewoon kwade tongen die dat beweren. Ja.
Dat zijn kwade tongen, maar het is nog erger. Ze spreken met gespleten tong.
Ja.
En dat vind ik nog veel erger. Want wat suggereren ze hier eigenlijk? En waar denken ze over na? Wat ze gewoon niet hard kunnen maken. Ja. En wat ook niet hard te maken is, want het zou heel stom zijn.
Ja. Maar ze zeggen dan, Almere heeft voordeel aan het veld. Ze zijn eraan gewend.
Dat is wat anders. Dat geloof ik best. Ja. Dat geloof ik best. Ja. Maar ik geloof niet dat Alex Pastoor of Johan Hansma of de eigenaar van de club zegt, weet je wat jij moet doen, Grasman? Daar rond die penaltystip moet je even een bolletje zand neerleggen. Want dat is lekker voor die tegenstander.
Sterker nog, een paar weken geleden liep er toevallig iemand over het veld. En toen kreeg de trainer bijna een beroerte dat iemand over het veld durfde te
lopen. Ja, maar ik ken dat van Alex.
Naar buiten gerend,
het veld is
naar
heilig.
Van het veld af.
Ja, en ik zie de mensen van het veld daar altijd met hart en ziel aan werken. Dus non-discussie dus.
Fucci.
Dan de toekomst. Joep had het er al even over. Stel ze winnen, dan komen ze op 32 punten bij Vitesse. Het zal al heel lastig worden, daarover zo meteen. René, stel ze overleven dit seizoen in de Eredivisie. En dan kunnen ze volgend jaar het tweede seizoen in de Eredivisie gaan beginnen. Dit seizoen is alles geoorloofd. Het doel heiligt de middelen. Maakt niet uit met wat voor voetbal. Als er maar punten behaald worden. Maar volgend jaar, stel ze spelen dan nog. Mag er dan op nog seizoen op deze manier gespeeld gaan worden?
Nou, voor mij mag dat. Hè, als ze zich dan ook weer handhaven. Maar dat is natuurlijk niet wat je met elkaar wil. Ja. Maar de vraag is natuurlijk ook, kan het anders? Dat is weer van heel veel factoren afhankelijk. Van de financiële middelen die er zijn. Welke spelers er blijven. Welke spelers beschikbaar zijn om naar ons toe te komen. Maar stel dat het weer inhoudt dat we wat minder mooi voetbal spelen. Maar daarmee resultaat hebben. Ja jongens, we zijn Almere City.
Ja.
We zijn niet geen PSV. We zijn geen Feyenoord. We zijn geen Twente. En we zijn geen Ajax. En dan is Ajax nu even dan een wat minder goed voorbeeld. Maar we groeien ergens naartoe. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat over een aantal jaren. En dat kan nogmaals ook volgend jaar zijn. dat we gewoon een heel goed elftal inzetten. Want wij willen voetballen. Dat zit in de genen van de club.
Maar ja, dat impliceert dat je nu geen goed elftal hebt. Maar het kan altijd beter.
Nee. Ik denk dat we wel een goed elftal hebben. Ik denk dat de trainer zijn tactieken toepast met de middelen en de mogelijkheden die hij heeft.
Ja.
Want ik vind dat we wel een hele goede ploeg hebben. Dat zie je, want we hadden het net over Katlin, die het hartstikke mooi doet. Maar ik vind een goede keeper hebben we. We hebben een hele goede achterhoede hebben. Net even had hij het over de duels tussen Lammers en Damien. Daar kan je als voetballiefhebber ook van genieten.
Ja.
En achterin staat het ook gewoon goed.
Ja. Jeroen, waar hopen jullie als seizoenkaarthouders op? Je vindt het ook prima om nog zo'n seizoen te krijgen met dit voetbal? Lange ballen, vechten voor de tweede bal?
Ja, we hebben gewoon sfeer op de tribune, hoor. Ja. Ik weet niet, wij vinden het wel leuk. Ja. Weet je? En er gebeurt wat.
Laat ze maar lullen.
Nou ja, kijk maar dat één. Kijk, en we zijn ook bezig, en dat moeten we ook niet vergeten. We zijn ook bezig om identiteit te creëren. Kijk, en René heeft nog dat flitsende mooie voetbal van de Zwarte Schapen. Van vroeger op zijn netvlies staan met een buitenspeler links, buitenspeler rechts. Een ouderwetse nummer 10 en iemand naar voren. Nou, dat is een ander soort voetbal dan dat wij hier op dit moment kunnen betalen. En zo reëel moet je ook gewoon zijn. En wat we volgend jaar kunnen krijgen. Ja, weet je, ik heb die portemonnee niet. Dat geef ik ook gewoon heel eerlijk toe. Maar wat de stad wil en wat de stad wil bijdragen, ja, en wat de eigenaren willen bijdragen en de sponsoren willen bijdragen, ja, dat bepaalt uiteindelijk in deze wereld hoe je spel eruit komt te zien.
Ja.
En daar zullen we het als supporters mee moeten doen. En ik ben dit seizoen heel tevreden.
Ja, maar er wordt op tv steeds gezegd dat Almere met hele beperkte middelen functioneert, deze selectie. Maar dat valt toch wel mee. Ze hebben toch ook nog best wel een redelijk spelersbudget, René?
Daar ben ik van overtuigd, ja.
Ja, dus ook wel rond plek 15, 14,
zeker,
toch? Ja.
Zeker wel.
Ja. Dus het is niet zo wat, want dat wordt ook wel eens gesuggereerd, dat Almere met bijna de laagste begroting werkt. Maar dat is niet zo.
Nee, zeker niet zo. Als ik staatjes mag geloven, en dat doe ik in deze wel. Maar we laten wel zien dat er op een manier, met Johan Hansma en Alex Pastoor, over het voetbal nagedacht wordt. Nou ja, we zijn bezig met het creëren van die identiteit. Weet je, we zijn er nog lang niet. Weet je, wij komen. Alleen Damien dan hier daadwerkelijk. En die is hier ook niet geboren. Maar wij komen hier niet vandaan. Die stad, die mensen die hier daadwerkelijk geboren zijn, die moeten die identiteit uiteindelijk gaan krijgen, kweken en fijn slijpen en noem het maar op. Ja. Want ik zou niet weten wat de Almeerse methode is of de Almeerse voetbalmethode. Nee.
Maar die identiteit, daar zijn ze wel eager op. De laatste ESPN-docu waarin jij ook een prominente rol had. Dat was een leuk verhaal. En jij kwam daar echt als echte Almere in naar voren. Maar de supporters, los van jouw verhaal, die vonden het toch jammer dat er weer toch de nadruk werd gelegd op de link met Ajax. Hè? Begrijp je dat, Damien? Dat die jongens zeggen, nee, wij zijn geen satellietclub van Ajax. Wij zijn Almere.
Ja, daar kan ik wel inkomen. Maar volgens mij kan de club ook niet kiezen voor welke wedstrijd ESPN die ze dan eruit pikken. Dat was toevallig de wedstrijd tegen Ajax. Maar inderdaad, achteraf had ik ook gehoord dat inderdaad mensen dat jammer vonden. En dat kan ik ook op zich wel begrijpen.
Ja. Je hebt die docu natuurlijk ook gezien. Wat vond jij daarvan, René?
Nou, kwalitatief was het heel goed, maar het was geen documentaire. Want een documentaire, dan ga je veel dieper in op de organisatie, op de club. Onder andere over het verleden.
Ja.
En ik snap het absoluut van de supporters.
Ja, want die hameren over. Daar zijn ze juist eigenlijk continu mee bezig. En wij zijn Almere. Ja,
ik heb mijn vriendin beloofd om niet over haar te praten tijdens een voetbalpodcast. Maar zij is hier
opgegroeid. Je doet ze tekort.
Ze is hier opgegroeid vanaf haar derde. We kijken uit op haar ouderlijke woning. Zij heeft niks met Ajax. Dus weet je, zij snapt niet waar we het over hebben als we het over Ajax hebben. En dat is natuurlijk wel een beetje Almere. Waarom heb je het over Ajax? Wij zijn Almere.
We moeten er ook trots op zijn dat ze het al hebben. Want dat betekent dus al dat we een identiteit, de eigen identiteit hebben. Dus ik zie het als heel positief. Ja. Maar ik begrijp die supporter echt.
Ja.
Maar ik begrijp ook de personen die erin voorkwamen. De materiaalman en de
Herman Koster.
Die zeggen van, ik heb ook iets met Ajax. Ja, die zijn in Amsterdam geboren.
Ja.
Dus daar heb je logischerwijs wat mee. Dat begrijp ik ook. Nee,
dat klopt. Maar daar heb ik altijd een simpel antwoord. Dat wordt ook wel eens aan mij gevraagd. Ik kom ook uit Amsterdam. Ik ben ook van oorsprong een Ajax-iet. Maar ik ben nu gewoon van Almere City.
Ja.
En ik draag Ajax een heel warm hart toe. Maar ik ben gewoon van Almere City.
Ja.
That's it.
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat met name die jonge jongens op de fanatieke vakken, die zijn hier geboren en getogen en die hebben Almere.
Maar nu val ik in herhaling. Ja. Dat moet groeien. Die identiteit moet kweken. Je moet je kinderen komen. Je ziet het. Weet je, die dragen tegenwoordig een shirtje. Weet je, en die nemen hun ouders mee en die zeggen, ik heb niets met dat Almeerse voetbal.
Nee.
Maar hun kinderen willen hierheen en die hebben er ook wel wat mee. Ja. En die zitten nu op de tribune. En of ze nou 16, 20 of 2 of 3 zijn, die hebben die identiteit al.
Ja. Nou, nog meer toekomstmuziek. René, heb jij nog meer gehoord over de eventuele verbouwingen? Want daar is het een beetje stil. Ik hoor niet zoveel meer. Ik heb John Best er ook al een hele tijd niet meer over gehoord. Over de plannen om het in de zomer te gaan realiseren. Zie je dat allemaal goed komen?
Nou, we worden natuurlijk allemaal een beetje bang. Hè? Want het is alweer maart. Hè?
Ja.
Maar de plannen zijn er, dat weet ik. Maar wat ik weet, of wist, laat ik het zo zeggen, is dat het met de vergunningen te maken heeft om te kunnen aanvangen.
Ja, maar dat zou toch sneller geregeld kunnen worden. Ja. Almere spint daar toch ook garen bij Eredivisie voetbal. Ja. Jeroen?
Nee, de vergunning moet eerst aangevraagd worden.
Ja, maar dat is al een hele tijd dat we dat zeggen, toch? Ja, dat zal ongetwijfeld al heel lang gebeurd zijn.
Ik weet niet of dat gebeurd is, want dan heb je 8 weken de tijd en dan mag je beginnen. En vaak is het zo, hè, want de Nederlandse overheid is best wel gemakkelijk als er een vergunning aangevraagd wordt, dat je al van tevoren deels mag beginnen met wat werk. Ja, dat is niet overal zo, maar op sommige plekken mag dat wel eens. Weet je, dan wordt wel eens gekeken van nou, wij verwachten niet dat er hier bezwaren zijn of... om direct omwonenden die in het geding zullen gaan komen van wat voor regeling dan ook. Dus ik heb geen idee wat er staat. Nee. Ik weet hoe het werkt. Je vraagt de vergunning aan, die legt 8 weken ter inzage. En als er geen bezwaar komt, mag je beginnen.
Ja.
Komt er wel bezwaar, nou, dan moet de bezwaarcommissie ernaar kijken. Duurt het nog een keer 8 weken. En daarna komt er een uitspraak en kun je nog naar de rechter, kun je nog naar, noem het allemaal maar op, tot aan de Raad van State. En dat kan 2 jaar duren, maar dan moet er wel een vergunning aangevraagd zijn. Ja. En die heb ik nog niet gezien.
Nou, dan gaan we. Nou, dat is wel heel bijzonder. Dat gaan we even checken in ieder geval. Damien, over jouw toekomst gesproken. Nou, jij had een 2 jaar contract. Je loopt nu uit je contract, hè, komende zomer. Het is een beetje de periode, hè, waarin je wel of niet te horen krijgt of ze graag met je verder willen.
Vaak wel, ja.
Ja, voor 1 april, hè? Dat is die bewuste brief die je dan wel of niet op de mat krijgt, toch?
Ja.
Ja.
Ja. Dat is normaal in de voetballerij, dat als je uit je contract loopt, dan krijg je 2 maanden van tevoren of je ontslagbrief of niet.
Ja, en wat zijn je verwachtingen?
Ik weet het niet. Ik verwacht dat we sowieso nog wel met elkaar in gesprek gaan. En dan kijken hoe we er allebei in staan.
Ja, wil je graag blijven?
Ik sta overal voor open, zeker weten. Ja, tuurlijk. Ik heb het naar mijn zin hier. Ik ben hier thuis. Dus,
ja, maar dan moet de club... moet zich dat toch ook realiseren, dat jij Almere bent. En dat moet toch ook meespelen, René, toch?
Ja, zeker. En ik hoop ook dat de club hem gaat behouden. Want Damien hoort bij de club, is van de club. Hij woont in Almere, maar nogmaals, hij heeft vele jaren al in de jeugd bij ons gespeeld. En ik denk dat er heel veel mensen in Almere zijn die hem heel graag zien voetballen. Ik ben daar ook één van en ik zou heel erg teleurgesteld zijn als hij volgend jaar niet meer bij ons speelt. Ja. Of hij moet naar een grotere club gaat, dat gun ik hem ook van harte. Laat dat heel helder wezen. En anders moet Hans maar gewoon zorgen dat deze speler bij ons blijft.
Ja, want zijn er al wordt er ook door andere clubs aan je getrokken momenteel?
Op dit moment is het gewoon rustig.
Oké, nou dat is mooi. Radio stilte. Ja, radio stilte. Vind jij het belangrijk dat er in ieder geval een Almeerder nog in het team zit, Jeroen?
Kijk, we hebben het de hele tijd over identiteit. En we hebben het erover dat je als Almere moet behouden wat er is. En dat je moet koesteren wat je hebt. Ja, nou ja, weet je, dan begint het met eigen kweek, met eigen jongens. Ja, natuurlijk vind ik dat belangrijk. Weet je, kijk, je gaat uit van een bestaande stad. We kunnen wel weer elke keer, en dat is ook een tijd lang een Almeerse ziekte geweest, afbreken en dan weer opnieuw opbouwen en kijken waar het schip staat. Nee. We zijn een bestaande stad. We hebben bestaande jongens. We hebben eredivisiewaardige voetballers in onze stad.
Ja. Hallo. En die moet je koesteren, die moet je behouden.
Ja, precies. Want Martijn, hè, want het is niet alleen dat hij bij ons in de jeugd heeft rondgelopen en dat hij nog meer woont. Hij doet het gewoon goed.
Ja.
Hij is gewoon een goede voetballer. Dus hou hem dan gewoon binnen.
Okay. Nou, we gaan het doorgeven aan Johan Hansma. Die zal jou binnenkort wel uitnodigen, Damien. Tot slot, komende zaterdagavond wacht Vitesse in de Gelredome. Nog nooit speelde Almere in de Gelredome. De eerste wedstrijd eindigde in een 5-0 overwinning. Dat was volgens mij de laatste wedstrijd van het vorige kalenderjaar. Wat zijn jouw verwachtingen voor die wedstrijd van komende zaterdag, Damien?
Ik verwacht eerlijk gezegd een heet avondje in Arnhem. Want voor hun, hoe dichter het einde van het seizoen komt, hoe penibeler de situatie wordt. Dus ze zullen als een raket uit de startblokken willen komen. Ik geloof dat ze seizoenkaarten en dan mogen ze gratis mensen meenemen. Dus er wordt echt wel geprobeerd om aankomende zaterdag een soort van echte finale van te maken.
Ja.
Dus ik verwacht een heet avondje.
Ja, ze vechten echt voor een laatste kans daar, hè? In Arnhem.
Ja, zeker. En ik denk inderdaad ook, ik sluit me aan met Damien, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Maar ik denk niet aan een verliespartij. Ik denk en ik hoop een mooie 2-2.
Ja, oké. En ze zullen die 5-0 nog niet vergeten zijn natuurlijk. Dat was Dat is wel bizar eigenlijk, die 5-0 overwinning.
Ja, maar die zijn wij ook niet vergeten, toch? Nee, die vergeten we ook heel lang niet.
Destijds was het echt, dat werd het gepresenteerd als een 6-punten-wedstrijd. En ze gingen er met boter en suiker in. Ja. Ja.
Niks in te brengen. Dus ik ben heel benieuwd, want die ploeg is niet echt verbeterd. Dus ze proberen nu met sfeer... Vind je wel dat het echt...
Ik vind dat ze wel beter zijn de laatste weken.
Ja. Ja, iets, maar niet individueel.
Die rechtsbuiten, die jongen, is natuurlijk een hele gevaarlijke speler. Ja. Het middenveld loopt er een nieuwe speler bij die de hele dag goed doet.
Die rechtsbuiten inderdaad, die...
Die wel.
Die zou ik ook graag bij ons willen zien volgend jaar.
Oké, nou, een verlanglijstje.
Ja, een verlanglijstje is genoeg. Nou, ik vind ze nog niet... Ik denk nog niet dat ze beter zijn dan ons. Laat ik het zo zeggen. Nou. Of dan wij zijn. Ik moet goed Nederlands praten.
Ja. René heeft de prognose gedaan. 2 tegen 2.
Ik had 1-1 in mijn hoofd.
1-1, dan kom je op 30 punten. Tot slot Damien.
Die moet natuurlijk zeggen. Winnen. Ja. Winnen. Heel goed.
Nou, dat wordt dan weer een historische overwinning in de Gelderdome voor het eerst. Heren, bedankt voor jullie komst. Dank Damien, dank René, dank Jeroen. Volgende week een nieuwe podcast. En dan gaan we in ieder geval terugkijken op die wedstrijd, die allereerste wedstrijd. Tegen Vitesse in Arnhem in de Gelderdam. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week.